Hallo, mijn naam is Ruben Brands en dit is De Ruimtegevers. Een wekelijkse podcast waarin ik samen met mijn goede vriend Marcel van Dam het laatste wetenschappelijke nieuws omtrent relaties bespreek. Goedemorgen Marcel.
Goedemorgen Ruben.
Daar zijn we weer. Weer een donderdag. We gaan weer een podcast opnemen. Heb je er weer een beetje zin in vandaag?
Ja, het café is wat minder koud. Ik heb er eigenlijk best wel zin in.
Ja. Nou, dat was genoeg om even te antwoorden. Ja, voor mij komt het ook wel op een fijn moment, want ik zit vol met stress. En dan is even met een goede vriend even een stukje praten. Dat helpt dan enorm. En we hebben natuurlijk net al een beetje bijgekletst voor de aflevering. En ik moet zeggen dat het stressniveau al een stukje gereduceerd is.
Heerlijk is ontspannen.
Zeker, daar gaan we.
Even tot rust komen.
Even mindfulness.
Ja.
Laat alles even op je inwerken.
Ik was even uit mijn lichaam, jij ook?
ik denk al, waarom beweeg je niet meer? Ik was even uitgeschakeld.
Nee, als ik uit mijn lichaam ben, dan gaat mijn rechter oorlel heel gek bewegen. Dus dan weet je dat.
Oké, dat is goed om te weten inderdaad. Ik zal de volgende keer op letten en dan moet je er zeker aan trekken om je weer terug te krijgen in je lichaam.
Ja, ja. Okay. Of even zo'n pingetje met je vinger. Weet je wel, dat je weer een beetje wakker wordt.
Oh ja, nee, dat is goed.
Want via mijn oorlel ga ik dan ook weer terug in mijn lichaam. Ja.
Dat wordt ook je volgende boek, denk ik. Via mijn oorlel ga ik terug in mijn lichaam.
Ja, via mijn oorlel. Heerlijk.
Ja. Bestseller.
Ik vind het meest verwaarloosde plekje van je lichaam. Oorlel. Of laat ik voor mezelf spreken dan. Hè?
Ik neem het wel eens mee tijdens de massage. Ja, mensen weten dat natuurlijk nog niet, maar ik geef af en toe massages.
Ja, ik weet het wel.
Ja, jij wel. Jij weet er alles van. En ik eindig vaak met een hoofdmassage en daar zit de oorlel soms bij. En dat is inderdaad een fijne plek om gemasseerd te worden.
Ja, en ze zeggen nooit, blijf van me oorlel. Dat zeggen ze nooit.
Soms.
Okay.
Ook op die manier.
Ja. Dan schrik je je god.
Ja, zeker.
Dan treed jij uit je lichaam.
Ja, normaal valt iemand bijna in slaap tijdens een hoofdmassage. Maar als je opeens dat voor je kiezen krijgt, schrik je inderdaad wel eventjes. Hey, je wilde weer iets met ons delen deze week voordat we naar ons onderwerp gaan. En het onderwerp gaat over scheiden. We gaan wat scheidingsstatistieken doornemen. Klinkt misschien niet al te spannend, maar het wordt leuk, dus blijf hangen. Dit naar aanleiding van carnaval, want er is natuurlijk carnaval. En ik vroeg me af, wordt er nou inderdaad meer vreemd gegaan tijdens carnaval? En wat is daar dan het gevolg van? En zo kwamen we op de scheidingsstatistieken. Of carnaval effect heeft op scheidingen, dat gaan we het dan straks even over hebben. Maar nu geef ik jou heel even het woord, Marcel.
Ja, ik vroeg me eigenlijk ook af, waarom is dat paard dan zo aantrekkelijk, wat in die gang staat bij carnaval? Hè? Maar goed, dat was even een gedachte die...
Ja, drank doet gekke dingen met mensen.
Drank doet hele gekke dingen, Ruben. Ja. Kan je nog iets terughalen?
Van carnaval?
Van de drank die gekke dingen deed?
Nee.
Kan je niet meer herinneren?
Nee, ik kan me niet meer herinneren, nee.
Oké. Nou goed, Ruben, ik heb dit keer wat uitgeschreven om te verwerken. Mijn psycholoog had dat aanbevolen. En ik wil eigenlijk, wat jij vorige keer met je Batman verhaaltje deed, hè, toen werkte het niet echt. Maar nu wil ik het verdorie anders doen.
Okay. Hè?
Dus, ik heb de volgende rubriek een originele naam gegeven. Het briefje van Marcel.
Zo. Ja, die heb ik echt niet eerder gehoord.
Ik wil in deze ruimte wat kwijt. Ik ben namelijk mijn grote, kale, brede ring kwijt. Het is echt een hele grote. Hij dekt bijna de helft van mijn vinger. Het is echt zo'n pronkstuk, hè? Je weet wel. De eerste van deze ring, er volgde er meer, kocht ik in Sint Malo in Noord-Frankrijk. Het voelde zo natuurlijk, als het harnas van Iron Man. Of het voelde als de ring van macht die Smeagol aan zijn vinger schoof. Nou ja, Zo voelde het in ieder geval. Ik schoof hem aan mijn vinger en ik had het gevoel dat ik alle macht had. Ik was werkelijk in de ban van deze ring. Mensen bogen voor me. Kinderen bewonderden me. Mensen stapten opzij als ik eraan kwam. Zelfs als ik aan het winkelen was. Maar om het een beetje klein te houden. Mijn vlezige vinger werd ook wat minder vlezig door deze ring. Nou, deze ring ben ik dus kwijtgeraakt, hè? Volgens mij was Smeagol ermee vandoor gegaan. Nooit meer gevonden. Maar toch bleef mijn verlangen naar deze ring. Dat verlangen ging maar niet weg. Nou, nu komt het. Een aantal jaren terug was ik in de Jordaan. In Amsterdam. Ik deelde mijn relaas over de verloren ring. Ik zag een marktje en stapte heldhaftig op een ringenkraam af. Nou, echt niet met de hoop dat mijn verlangen vervuld zou worden, hoor. Nou, ik vroeg een dikke ring. Lekker kaal. De man of vrouw, dat weet ik niet meer, dook een grote bak in met een kleiner, om een kleiner bakje te pakken. Hij of zij haalde uit het kleinste bakje op de bodem van de grote bak de ring van Sint Malo tevoorschijn. Het was alsof ik baadde in een gouden lichtstraal. Ik krijg nog steeds tranen in mijn ogen. Nou, maar deze ring is nu dus ook weg. En ook verloren. Ik noem het Smeagol-complot. De Smeagols van deze wereld proberen mijn leven moeilijk te maken. En ze pronken met mijn ringen. Gelukkig is het verlossende Google alom tegenwoordig. Zijn woorden en klikjes leiden me naar het paradijselijke. Elke keer weer. Want ik kwam de grote kale weer tegen. Ditmaal in Californië. Bij Starfall Silver. Nou, de verzendkosten zijn net zo duur als de ring. Maar vooruit maar weer. Macht mag iets kosten. Over iets minder dan 2 maanden komt hij eraan, Ruben. Ik ben benieuwd wat de Smeagols in deze wereld gaan doen. Die rotzakken. Het briefje van Marcel.
En waarom duurt het zo lang voordat die ring bij jou is?
Ja, hij moet uit Californië komen. Waarschijnlijk heb ik de goedkoopste verzend...
Optie gekozen.
Ja, bij dus 2 maanden. Ja. 2 maanden doet het erover, joh.
Ja.
Ja. Hmm. Nou goed, hè?
Ik ga denk er maar aanstaan. Dit verhaal krijgt nog een staartje, denk ik, Marcel. Ze moeten er 2 maanden op wachten voordat we het antwoord weten.
Ja, of ik hou je op de hoogte.
Of je weer in je macht komt of niet.
Ja, hang in there, hang in there.
Ja, joh. Maar waarom het verhaal van de ring deze week? Is het omdat je de ring deze week hebt gezocht op Google?
Ja, ik heb deze afgelopen week heb ik dus gaan zoeken. En ik dacht van ja, het is toch van de zotte ook. Dat ik hem al 2 keer verloren heb. Dus ik ga op zoek. En ik heb hem dus gevonden in Californië.
Oké. Nou, ik ben heel benieuwd.
Ja.
Yo.
Ja.
Ik heb zelf niet zoveel met ringen, maar goed.
Nee, nooit gehad ook?
Nee, ik vind het onhandig. Zo'n ding aan je vinger te hebben.
Oké.
Zeker met veel computerwerk wat ik doe. Dan je vinger staat toch gewicht te heffen de hele dag.
Ja.
Je zit er ook maar de hele tijd aan te draaien en te frummelen. Dus, nee, ik heb er niet zoveel mee.
Maar tegenwoordig heb je ook rubberen ringetjes, hè? Want die heb ik ook gevonden, terwijl ik aan het googelen was. En die rubberen ringetjes zitten onwijs lekker, joh. Want die buigen mee. Dus ik heb nu ook 2 rubberen ringetjes aan mijn vinger.
Ja, verliest dat niet de hele functie van de ring? Het is toch, de ring is toch ook een beetje...
Om te meppen.
Ook, maar om iets om mee te pronken. Nu heb je een stukje rubber op je vinger.
Ja,
trek dan een handschoenaar.
Ja, maar ik pronk graag met mijn rubber hier.
Ja, ik zie het, ja.
Ja. Nou, goed. Man. Hey, leuk dat ik die ruimte krijg van je. Hè? Ja, dat je me die ruimte hebt gegeven. Ja. Van het briefje van Marcel.
Zo ben ik.
En jij, man, hoe was jou?
Over rubber gesproken.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Nee,
ben benieuwd.
Mijn auto moest weer naar de APK. Toen belden ze dat de pakking van de kleppendeksel stuk was. Dat is dus een stuk rubber.
Zeg het nog eens een keer.
De pakking van de kleppendeksel.
Wat ben je dichtbij?
Die was dus weer stuk. In mijn vorige auto, waar ik heel veel problemen mee had, was dat ding ook stuk gegaan. En toen hadden ze hem er niet goed opgezet, wat resulteerde in dat ik een keer s'avonds terug van een verjaardag reed met vrouw en kinderen in de winter. En dat de motor opeens geen kracht meer had.
Mm.
Dus toen moest ik hem aan de kant zetten. En dan sta je dan midden in het donker met kleine kinderen in de kou. En wat er natuurlijk dan gebeurt is dat een van die twee van mijn kids, die dat moest natuurlijk poepen.
Mm.
Dus je bent al helemaal gefrustreerd, want het was niet de eerste keer dat die auto dat ik pannen had met die auto.
Mm.
Dus dan sta je eerst de wegenwacht te bellen. Nou, die bleek, maar dat zagen we niet in het donker, een paar straten verderop te zitten bij toeval. Oh. Dat was dan mooi meegenomen. Maar goed, ondertussen...
Je stond niet van dat poepende kind te kijken?
Nee, maar die moest inderdaad wel even poepen. Dus er zat een kind in de bosjes te poepen terwijl de wegen wel gaar kwam rijden. Ik heb heel veel stress overgehouden aan mijn vorige auto. Dus toen deze auto dus ook iets had met de pakking, toen brak de paniek alweer uit.
Ja.
Goed, hij is gemaakt, maar ik moet er nog een stukje mee rijden. Dus we gaan zien of die deze keer wel goed erop zit of niet. Hopelijk wel. En er is verder niks aan de hand. Maar wat een gedoe kan je hebben met auto's, jongen. Echt.
Zeker. Ik heb een Citroën gehad en die stond om de haverklap stil. En toen kwamen weer vrienden of familie kwamen me weer oppikken.
Ja. Ja, dan zit je gewoon niet lekker in de auto. Als je een paar keer pannen hebt gehad met een auto... Met die Peugeot begon dan elke keer ook een lampje te piepen. Of te blinken en te piepen. Ja, je zit alleen maar... Dat piepje heb ik nog nachtmerries van. Weet je, als ik nu zo'n piepje hoor... Dan komt alles weer boven wat ik heb meegemaakt met die auto.
Ja, dat kan ik me voorstellen, man. En dat was een Peugeot-piepje. De PP.
De Peugeot-piep, inderdaad.
Ja.
Verder dacht ik van... misschien leuk om het even te hebben over... Help mijn man is klusser. Mm-hmm. Kijk je dat wel eens, dat programma?
Ik heb het wel eens gezien. Ja, daar zie je ook heel veel Peugeot-piepjes langskomen.
Ja, mensen die in de stress vliegen.
Ja.
Ja, het is echt een guilty pleasure van mij, dus ik mag het graag kijken. Ja, maar deze keer was het nieuwe seizoen is net begonnen. Maar deze keer gebeurde er iets anders. Nu had de man des huizes, John Williams, gebeld van je moet me komen helpen. Dus het programma was opeens niet meer help mijn man is klussen, maar help mijn vrouw denkt dat ik een klusser ben.
Oké.
En het was wel verfrissend om een keer te zien dat de man de relatie probeert te redden. En want het gaat, de huis is natuurlijk bijzaak.
Hm.
Het is natuurlijk met name die relatie die een bouwval is. Mede dankzij natuurlijk het bouwval waar ze in zitten. Maar die man die probeerde echt die relatie te redden, maar die vrouw wilde... niet met problemen op televisie. Die begaf behoorlijk tegengas, waardoor ze niet echt lekker uit de verf kwam in het begin van de aflevering. Ja, aan de ene kant snap ik dat ook wel. Dan zit je in een financieel lastige situatie, je huis is niet af en je huwelijk gaat richting de klippen.
Ik ben benieuwd wat het scheidingspercentage onder dat soort mensen zijn, die dat meemaken. Heb je nog een onderzoekje ergens?
Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Een deel voor de mensen die uit elkaar gaan, is een klein percentage daarvan komt door verbouwingen of financiën of financiële problemen. Ik zat te denken, hoe ver zou jij gaan als je in zo'n situatie zou zitten? Hè? Dat je huis is een bouwval en je zit in de financiële problemen. Ga je dan met je gezicht op televisie om op die manier geholpen te worden?
Er zit toch een soort schaamte, schuld omheen ook. Hè? Onmacht, angst. Noem het maar op. Ja, het lijkt me heel kwetsbaar om zo op televisie te zijn. Ik zou dat niet snel doen.
Nee, het is natuurlijk aan de ene kant mooi dat zo'n programma bestaat om mensen te helpen. Maar je zou denken van relatietherapie is misschien makkelijker. Hè? Want ik denk dat je als je in zo'n bouwval zit, dat je eerst moet zorgen dat je je relatie een beetje op de rit krijgt. En dan samen toch die klus aangaan.
Ik vraag me ook af... of zo'n redactie dan ook een bepaalde rol speelt. Hè? Want ik weet wel, ik heb vroeger bij een programma gewerkt. Daar had je ook mensen met problemen in het programma. En dan hadden we als redactie hadden we echt een soort rol. Om ook een soort, psycholoog van de koude grond. Of zeg maar een soort maatschappelijk werker met aandacht aanwezig te zijn.
Ja.
Ik vraag me af of ze dat ook een beetje hebben geïntegreerd in zo'n programma.
Die John Williams die speelt natuurlijk een soort mediator in dat programma. En dat doet hij best wel goed, hij heeft inmiddels natuurlijk behoorlijk wat ervaring, maar hij wordt denk ik ook goed bijgepraat of geholpen door specialisten. Want soms komt hij wel over als iemand die bijna een relatietherapeut is, terwijl hij is natuurlijk presentator. Maar hij heeft inmiddels best wel veel kennis en ik denk dat hij ook wel een team achter zich heeft staan die hem daarbij helpt.
Ja.
Maar die gesprekken doet hij over het algemeen wel goed, vind ik zelf.
Ja, oké. Mooi.
Ja, laten we het hebben over waarom mensen uit elkaar gaan.
Ja.
Nu wil ik even terug, een stapje terug, even naar carnaval. Want daar begonnen we natuurlijk mee met in onze aflevering. Of mensen inderdaad vaker vreemd gaan tijdens carnaval. Nou ja, er wijzen wat statistieken naar dat 1 op de 5 wel eens vreemd gegaan is tijdens carnaval. Nou ja, dat is best een flink percentage. Alleen dat percentage, dat wijzen die onderzoek ook uit, van zijn niet altijd betrouwbaar. Want ja, niet iedereen gaat zeggen of hij of zij vreemd gaat. En ja, de definitie van vreemd gaan is ook niet al te duidelijk. Hè. De een vindt zoenen al vreemd gaan en de ander echt met iemand naar bed gaan. Dus die cijfers zijn niet zo betrouwbaar. Maar wat je dus wel ziet, blijkt uit het onderzoek, dat de scheidingsadvocaten het 10-15% drukker hebben na carnaval. Dus er gebeurt echt wel iets tijdens carnaval waardoor mensen uit elkaar gaan. En dat is natuurlijk met name het feit of het vermoeden dat de partner vreemd is gegaan of gaat tijdens carnaval.
Ja.
Nu helpt overmatig drinken ook niet voor je relatie. Maar ik denk dat het wel mensen daar zich wel bewust van moeten zijn dat als je naar een feest gaat, zoals carnaval, dat je dan wel goed op je grenzen let en ook eerst even kijkt naar hoe staat mijn relatie ervoor.
Ja.
Want als je relatie wankel is, dan kun je beter niet naar carnaval gaan, denk ik dan.
Ja.
En dat eerst oplossen. Of misschien wel samen naar carnaval gaan en het samen vieren. In plaats van los van elkaar lekker losbandig te gaan zitten doen tijdens carnaval.
Ja, dus goed eerst even checken in wat voor status heeft mijn relatie. Hè? Zitten we in een kwetsbare periode? Hebben we een tijdje geen tijd voor elkaar gehad? Ja, nou, goede overwegingen.
Ja, want als je dan kijkt naar de mensen die uit elkaar gaan en je kijkt dan naar de percentages van wat dan de redenen zijn, dan is 9% gaat na een feest of verjaardag uit elkaar. Dus dan valt carnaval in dit geval onder. Maar dus ook een verjaardag kan ook een aanleiding zijn voor mensen om uit elkaar te gaan. En dan staat dan in het onderzoek dat bijvoorbeeld het vergeten van de verjaardag van je partner wel een aanleiding kan zijn om, of tenminste dat kan echt wel de druppel zijn, dat het over is met de relatie.
Ja, want je kan dat interpreteren als natuurlijk dat er te weinig interesse in de ander is. Het doet me in één keer denken aan dat Bono van U2, de zanger van U2. Die was ook een keer de verjaardag van zijn vrouw vergeten. En die heeft toen een hele videoclip gemaakt, The Sweetest Thing, om het goed te maken. Met allemaal de favoriete zangers van zijn vrouw, waar zijn vrouw van houdt. Dus die hele videoclip is afgestemd om het goed te maken dat hij de verjaardag vergeten is. Daar moet ik even aan denken.
Grap. Het is wel overcompensatie.
Wel maar overcompensatie.
Aan de andere kant.
Ze hebben nog een huwelijk.
Ze hebben nog een huwelijk. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je de verjaardag van je partner vergeet.
Nee.
Het kan door. Ja.
Ja. Het kan door drukte. Het kan door. Ja, dat je het gewoon verkeerd toch hebt gepland iets, hè. Je hebt bepaalde periodes dat je misschien toch wel wat meer geleefd wordt. Hè? Dat je op een soort overlevingsstand gaat.
Maar je zou toch denken dat zo'n Bono ook een PA heeft die tegen hem zegt van je vrouw is binnenkort jarig, moet ik even een cadeautje regelen of iets in die trant. Of,
ja, misschien was die PA.
Of denk ik nu te luxe.
Misschien was die PA verliefd op Bono en wilde hij juist dat, dat Bono even zijn vrouw vergat. Hè?
Ja.
Dat kan ook, hè?
Een hele slinkse.
Hele slinkse. Ja. Ze zijn slinks tegenwoordig, hoor.
Ja, die PA's, ja, zeker.
Met Beckham, die had het ook, hè? En een PA, een Nederlandse PA. Hè?
Ook de verjaardag niet doorgeven.
Ja. Ja, wordt er iets geraakt in je, Ruben?
Ja, ik word emotioneel.
Nou, goed.
Een andere, als je kijkt naar de percentages, is 9% van de mensen die scheiden gaat na een vakantie uit elkaar. Vond ik ook grappig. Tenminste, grappig. Ja. Ik vind het nooit grappig als mensen uit elkaar gaan. Maar kennelijk is toch vakantie een hele grote... Ja, wekt bij veel mensen de irritaties zeker op bij de partner.
Als je zit naast het zwembad. De kids zijn lekker in de speeltuin. Hè? Je zit naast het zwembad. Je ziet iedereen voorbij paraderen. Ja, ik kan me wel wat voorstellen, Ruben.
Ja, jij denkt dat het zo gaat. Je denkt niet dat ze continu op elkaars lip zitten en dan geef me wel gek worden voor elkaar. Of geef me even wat ruimte. Dat ik heb ruimte nodig.
Dat zou ook kunnen.
Ga jij even naar het zwembad toe?
Ga jij even...
Zaten ze maar bij het zwembad.
Ga jij even naar het zwembad toe? Ga daar paraderen wat mensen.
Ja.
Nou goed. Ja joh. Dat zijn verschillende scenario's wel, hè?
Heb je het wel eens meegemaakt dat de relatie geëindigd werd na een vakantie?
Even kijken hoor, in mijn netwerk heb ik het niet veel meegemaakt.
Zelf ook niet?
Nee, ik heb wel eens een keer een relatie op een verjaardag beëindigd van de persoon die jarig was.
Op de verjaardag?
Ja. Ja.
Surprise. Ja,
daar kunnen ook irritaties omhoog komen, hè?
Ja, zeker.
Op een verjaardag.
Ja. Dat zeiden we net. Maar ik dacht eerder na de verjaardag hoor, in plaats van op.
Nee, voor de verjaardag kwamen bij mij de irritaties toen omhoog. Ja.
Ik heb het ook meegemaakt hoor. Niet na een vakantie, maar aan het eind van de vakantie. En ze kon niet even wachten met uitmaken tot de vakantie voorbij was. Dat is een rare vlucht terug dan, hè?
Ja. Wat heb je elkaar dan nog te zeggen?
Ja. Zit je naast elkaar?
Ja.
Good times.
Welke kant kijk je dan op, hè? Ja.
Wat me ook opviel,
dat was dat 70% van de vrouwen neemt het initiatief, hè, tot scheiden of tot de break-up.
Ja, dat is inderdaad opvallend. Ja.
Ja, en ik heb wel eens gehoord van dat vrouwen over het algemeen wat toegeeflijker zijn, hè, in relaties. Dus zou het kunnen zijn dat ze zich misschien te veel aanpassen in de relatie? Dat zie ik ook wel in de gesprekken die ik heb, dat een man een totaal andere werkelijkheid heeft van een vrouw, van een relatie. Of van de relatie. En in één keer is het dan voorbij.
Ja.
Nou, daar moest ik even aan denken.
Dat ze zichzelf te veel weggecijferd heeft,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja.
En dat op een gegeven moment is het de maat vol.
Ja, ja, dan barst de bom. Barst de bom.
Ja, het valt heel erg op. Je kan ook denken van, zijn wij mannen zo lastig in een relatie? Als 70% van de vrouwen het uitmaakt. Zijn wij heel laks? Dat zie ik ook nog wel voor me. Wij mannen kunnen best wel lang in het gewoon door laten kabbelen.
Ja.
We vinden het wel best. Hè? Help mijn man is klus, is natuurlijk een goed voorbeeld.
Ja.
Een man die heeft minder moeite kennelijk om 2 jaar lang in een bouwval te wonen. En die vrouwen die ergert zich kapot.
Mm-hmm.
Misschien is dat ook wel een verschil tussen een man en een vrouw. Een man die gaat daar misschien anders mee overweg.
Waar ik ook aan moet denken, Ruben, is dat ik heb wel eens gehoord dat een aantrekkelijke man is een man die initiatief neemt ten dienste van de relatie. Dus die steeds initiatief neemt om over de relatie te praten. Hè? Dus hoe vind jij dat het gaat? Hey, en dat woeste aantrekkelijke mannen zijn. Dus ik dacht ook van, hey, dat stukje metacommunicatie, dat vergt een bepaalde kwetsbaarheid. Hè? Van communicatie over de communicatie of communicatie over de relatie. Dat zou misschien hierin ook een oplossing kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar goed, het is maar even wat omtrekkende bewegingen.
Nou ja, communicatie is sowieso belangrijk. Je moet natuurlijk wel met regelmaat, even kijken hoe je relatie ervoor staat.
Neem je daar zelf ook initiatief toe? En hoe doe je dat dan? Want het is best wel kwetsbaar, hè? Om te gaan praten over over de relatie.
Ja, nou ja. Als je merkt dat het even niet lekker gaat, dan kan je of inderdaad met elkaar even een moment kiezen om erover te praten. Of je probeert gewoon te kijken van oké, wat gaat er mis en hoe kan ik dat een beetje bijsturen? Of zijn het gewoon van die praktische dingen van het is misschien goed dat we weer even een weekendje weggaan om weer even tijd met elkaar door te brengen om de relatie er even een boost te geven. Je hebt natuurlijk ook gewoon wat praktische dingen die je kan doen. Wat voor een man misschien wat handiger is dan communiceren. Maar ik vind met name communiceren met elkaar, als het al niet zo lekker gaat, is het best wel lastig. Hè? Want wanneer ga je dat gesprek dan aan zonder dat het weer in een ruzie eindigt?
Want je hebt je patronen. Ja.
Ja. Dus dat moet je dan weer een beetje timen. En de ander moet daar natuurlijk dan ook weer voor openstaan.
Ja, want hoe doe jij dat dan? Is het dan dat jullie een bepaalde afspraak hebben van, hey, we hebben nu weer even een quality time moment? Of organiseer je gewoon inderdaad dat weekendje weg en dan kijk je wat er ontstaat? Of heb je wel gewoon een soort format of dat zij ook weet we gaan even zo'n gesprek hebben. Want hoe doe je dat dan?
Nee, ik probeer gewoon de situatie een beetje in de gaten te houden. Van ja, gaat het de goede kant op? Ik merk natuurlijk als je partner niet lekker in zijn vel zit of in haar vel zit. Mm-hmm. Dan probeer ik wel even te achterhalen van ja, wat is er aan de hand? Dus ik probeer het wel wat sneller te tackelen. Maar je hebt natuurlijk ook wel wat problemen die gewoon wat langer lopend zijn.
Maar dan vraag je gewoon, wat is er aan de hand? Ik merk dat je emotioneel wat terugtrekt. Of ja. Zo doe je dat. Gewoon zo direct.
Ja, mijn vrouw is een binnenvetter. Dus die wordt gewoon wat... Ja, de communicatie gaat gewoon naar beneden. Als het gewoon niet zo goed met haar gaat. Of ze valt wat vaker uit of sneller uit richting de kinderen. En dat zijn een beetje van die signalen dat je het er even over kan hebben. Of niet altijd betekent dat het natuurlijk relatie gerelateerd is, die problemen. Maar het is wel goed om het even over te hebben. Sorry.
Oké.
Ja.
Hey, ik vind dat zelf wel moeilijk hoor. Want je moet toch iets openbreken. Je ziet dat de ander kwetsbaar is. Of niet lekker in de vel zit. Of inderdaad een binnenvetter is. En met wat voor woorden breek je dat dan soms open? Hè? Je kan ook gewoon gaan zitten. En zeggen van, hey, is er iets aan de hand? Maar toch, ja, de woorden. Hè? Welke woorden kan je gebruiken? Zonder dat het een directe aanval is. Of nou ja, et cetera, et cetera.
Nou, kunnen we misschien een keer een podcast over beide. Van ja, hoe ga je zo'n gesprek aan?
Ja.
Kijk, ik vind het ook, en je ziet ook van, om weer even terug te komen op de cijfers, van waarom mensen uit elkaar gaan. Hè, van je hebt natuurlijk vreemd gaan, scoort natuurlijk hoog, maar ook je ontmoet een nieuwe liefde. Ja, hoe ga je daar dan mee overweg met je partner?
Ja.
Maak je dat bespreekbaar? Want ja, je kan natuurlijk verliefd worden op iemand anders. Wat moet je daar dan mee?
Het is realistisch, hè? Dus waar ik denk ik behoefte aan heb, is dat de ander dan. Dat ik weet dat de ander inderdaad realistisch over relaties denkt. Hè? Ook al doet het pijn, maar dat je die eerlijke gesprekken ook vanaf het begin af aan ook eigenlijk durft te voeren. Hè?
Ja.
Maar goed, dat zou voor mij denk ik belangrijk zijn.
Ja, het is een uitdaging in ieder geval. Je ziet ook in die cijfers terug, ze hebben ook gekeken naar waarom. Er scheiden ook steeds meer 50-plussers. En die geven bijvoorbeeld aan. 28% zegt dat de partner emotioneel koud en afstandelijk is geworden. 27% vindt dat de ander te weinig investeert in het huwelijk. 25% zegt dat er te weinig interesse is van de ander om te investeren in seks. 23% zegt zich te ergeren in de onkunde van de partner om problemen op te lossen. 14% vindt dat de partner alleen maar klaagt. Ja, goed. Zo zijn er nog een aantal van die dingen. Ja, ik kan me voorstellen als je lang met elkaar bent, dat er dan dat je misschien minder te zeggen hebt tegen elkaar. Of dat misschien de interesse in seks wat is afgenomen. Ik bedoel, hoe ga je daar dan allemaal mee overweg? Weet je wel, ik denk, we weten natuurlijk wel dat je, als je een langdurige relatie wil hebben, wat natuurlijk goed voor je is, dan moet je natuurlijk ook een realistische blik hebben op relaties.
Ja.
Dan is het ook van, is dat niet gewoon onderdeel van een langdurige liefdesrelatie? Of een duurzame liefdesrelatie? Mm. En dat gewoon, het gesprek niet altijd optimaal is. Hè? Dat je gewoon wat minder pieken hebt. Net zoals in je seksleven. Of hoe,
dat verveling er ook bij hoort en het voelen van leegte.
Ja.
Ja.
Ja, is dat niet, we weten natuurlijk, het is een soort golfbeweging, een relatie.
Ja.
Ja, dus je pieken en dalen. En misschien, hoe lang je bij elkaar bent, wordt het misschien wat gemoedelijker. Nee, dat is natuurlijk aan de ene kant is dat de realiteit. Dus daar moet je bij neerleggen. Aan de andere kant, of tenminste deels bij neerleggen. Aan de andere kant moet je natuurlijk proberen wel je relatie goed te houden. Door
ja, door de communicatie goed te houden, door dingen met elkaar te blijven ondernemen, et cetera.
Ja, nou, interessante materie.
Zeker. Ja, tot slot. Kijk, de mensen, de luisteraars kunnen natuurlijk dit onderzoek straks weer op Twitter teruglezen. Mensen kunnen naar deruimtegevers.nl en daar vind je onder andere ons Twitterkanaal, maar ook de andere afleveringen van die we maken. Maar ik wilde tot slot nog even eindigen met het stukje wat in het onderzoek staat van wie loopt het meeste risico op een scheiding.
Mm-hmm.
We hebben het wel eens eerder over gehad in de podcast, dat mensen die gescheiden ouders hebben en die gaan trouwen, dat die een grotere kans hebben op dat ze zelf ook uit elkaar gaan. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom we deze podcast maken. Omdat we natuurlijk willen dat mensen meer energie steken in hun relatie. En dan ook hopelijk vaker bij elkaar blijven. Omdat het ook een positief effect heeft op op je kinderen. En wat dat onderzoek ook dus ook aanwijst. Want als je ouders hebt die gescheiden hebt, dan heb je zelf ook een groter risico dat je uit elkaar gaat. En dat risico is helemaal groot als jij zelf gescheiden bent en je gaat dan een relatie aan met iemand die ook gescheiden is. Dan is de 40% kans dat die relatie toch uit elkaar gaat. En dat is wel goed om te weten voordat je natuurlijk in zo'n relatie, voordat je zo'n relatie instapt. Dat je goed die relatie in de gaten houdt van heeft het echt kans geslagen? En heb ik me goed ingelezen? En,
relatie APK, hè?
De relatie
APK. Hebben we eigenlijk meer nodig.
Zeker.
Komen we toch weer bij die auto uit, hè?
De relatie APK, ja. Ik zit nou opeens te bedenken. Heb je ook wel eens gehad dat je dan bij de garage komt en dat en je auto heeft weer heel veel problemen. Dat ze tegen je hebben gezegd van maar u had deze auto ook niet moeten kopen.
Ja.
Het is net zoals, wat verwacht je dan? Hè? Als je bent zelf gescheiden, je gaat trouwen met iemand die gescheiden is. Dan vraag je al om problemen. En als ik dit onderzoek moet geloven, dan als je schoonmoeder ook nog financieel niet makkelijk heeft, dan heb je ook nog een grotere kans.
Ja.
Dat je uit elkaar gaat. Dus daar moet je dan ook even op letten. En als ze geen kerkelijke achtergrond hebben, dan heb je ook nog een grotere kans voor scheiden. Dus dan zou je eigenlijk bij de garage komen en die zegt, wat had je dan verwacht?
Ja. Dus houd die drie punten goed in de gaten, mensen. Ja.
De relatie APK. Ja, kunnen we misschien zelf een keertje opzetten?
Ja.
En van hoeveel complimenten. Test. Ja, en dan krijg je ook een soort checklist.
Ja.
Dat je dan bij binnenkomst. Hoeveel complimenten heb je gegeven de afgelopen periode? En hoe vaak heb je seks gehad? Hoe zit het met je uiterlijke verzorging? Ben je afgelopen half jaar nog naar de manicure of de pedicure geweest?
Ja. Goede ideeën worden hier geboren, hè?
Ja. Hoe vaak heb je gelachen? Hier kan je een humorpakket afnemen.
Ja. Mensen zullen er wel met onze ideeën van doorgaan. Wat denk jij, Ruben?
Ja, ik denk het ook. Nou, ik hoop dat de luisteraar het een beetje heeft kunnen volgen.
Nou, dat zal toch wel. Ik schat ze hoog in, hoor.
Ja, zeker.
Ze kunnen het altijd nog een keer terugluisteren. En,
nog een keertje, wat zei die daar nou? Ja.
Ik vind het wel grappig. Hier in het ontmoetingscafé hebben we nu ook mensen. En die zeggen niet dat ze naar de ruimtegevers luisteren. Maar af en toe hoor ik dan, in gesprekken hoor ik die woorden die wij dan hier gebruiken. Leuke.
Wat is het woord van deze week?
Relatie APK.
Relatie APK, oké.
Ik ben benieuwd.
Hey, bedankt weer Marcel voor deze ochtend en dit gesprek.
Tot de volgende ruimte, Ruben.
Tot de volgende ruimte. En iedereen weer bedankt voor het luisteren.
Doei!
Doei!